1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt, immers. Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf, en ze zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaan daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u lijden in de Heere en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt ten alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid ook voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Tot zover dan het vijfde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen. Ja, vers 1 begint met: maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Ja, Paulus die is daarvan overtuigd. Hij zegt ook eigenlijk in de grondtekst, hij zegt, is het niet nodig wat mij betreft? Dat hebben ze hier een beetje weggelaten. Maar hij zegt, wat mij betreft is het niet nodig. Je kan ook vertalen, voor zover ik weet is het niet nodig, hè, dat u over de tijden en gelegenheden, broeders, geschreven wordt. Waarom? Ze zijn ervan op de hoogte. Immers, gij weet zelf zeer goed. Ze zijn er heel goed van op de hoogte van de tijden en de gelegenheden. Waarom? Nou, de gemeente van Thessalonica bestond voor een zeer groot gedeelte uit Joden die tot geloof gekomen waren in de Messias en die op de hoogte waren met het Oude Testament. En met de Oudtestamentse profetie van de hele toekomstverwachting, van de komst des Heren, waarin 1 Thessalonicenzen 4 hij al over had gesproken, over die parousia, de komst des Heren, de komst van Christus. Ja, daar waren ze heel goed van op de hoogte. Daar hoefden ze echt verder niets meer over te ontvangen. Dat wisten ze zelf immers zeer wel. En ook nog de prediking van Paulus was daar natuurlijk in de handelingen op gericht, op een spoedige wederkomst van Christus. Hè. We hebben in het verleden bij 1 Thessalonicenzen 4 die teksten ook wel opgezocht in al die brieven en ook in zijn persoonlijke prediking natuurlijk, als hij sprak, dan stond alles in het teken van die hoop dat nog bij hun leven, ook bij Paulus' leven, die wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Maar natuurlijk ook daaraan voorafgaand de grote verdrukking, oftewel Jacob's benauwdheid. De benauwdheid van Jacob, de benauwdheid van het volk van Israël. Niet de benauwdheid van de wereld, of de grote verdrukking van de wereld. De wereld wordt niet verdrukt, nee, Israël wordt verdrukt. Maar daar staat de Oud-Testamentse profetie van vol. En daar wisten deze Joden dat geloof gekomen waren in hun Messias. Die waren daarvan op de hoogte. En die wisten ook over die tijden en gelegenheden, dat had met nadruk die tijden en gelegenheden te maken. Al die gebeurtenissen die in het Oude Testament, in Daniel, in Zacharia, in Jesaja, in Jeremia, Ezekiel, noem maar op, zo uitvoerig beschreven staan, en al die kleine profeten. En ook nog in de psalmen, en ook eigenlijk nog in 1 en 2 koningen, 1 en 2 psalmen, 1 en 2 kronieken. Kronieken wat ook tot de profetische Joodse boeken eigenlijk gerekend wordt. Omdat het allemaal wel een historische betekenis heeft gehad, maar dat eigenlijk ook allemaal weer profetie is, omdat eigenlijk de Bijbel vaak een dubbele bodem heeft. Over die tijden en gelegenheden was het niet nodig dat hen nog geschreven werd, of dat ze onderricht daarover kregen, want ze wisten het allemaal zeer wel. De dag des Heren, vers 2, zou zo komen als een dief in de nacht. Ja, dat wisten ze allemaal immers zeer goed. En ook een aanhaling uit het Oude Testament. Hè, dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. En ook Christus, in zijn profetische reden, in Matthäus 24 en Lucas 21, spreekt daarover. Hè, dat hij komt als een dief in de nacht. Ja, die uitdrukking, de dag des Heren, dat is typisch een oud-testamentische uitdrukking. De dag des Heren. Dat is eigenlijk in het Hebreeuws de dag van Jehovah. De dag van de God van het verbond. Waarin God zijn gebond gedenkt. Waarin God een nieuw verbond sluit. Niet met de kerk, wat de kerk ervan heeft gemaakt, maar een nieuw verbond sluit met Israël. Zoals in Jeremia 31, vers 31 enzovoort, daar nog verder uitvoerig geschreven staat, dat de Heere op zijn gebond zal gedenken, en dat hij met het huis van Israël en het huis van Juda, met de 2 en de 10 stammen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals hij gesloten heeft toen bij de uittocht van Egypte, toen hij het oude verbond sloot. Nee, nu zal het een nieuw verbond zijn, en dat zal hij schrijven, niet op stenen tafelen, maar op de vleeselijke tafelen van een hart. Zodat ze het innerlijk op de tafelen van hun ziel, van hun hart geschreven krijgen, zodat ze het ook zullen kunnen volgen. Ja, die dag des Heren, die grote doorluchtige dag des Heren, die komt met oordeel, die komt met schalen van toorn die uitgegoten worden, met nadruk over Israël, want het is de dag ook van de toorn van het Lam. Het is de dag in feite dat Jezus Christus het koningschap aanvaardt, het koningschap van Israël en het koningschap over heel deze aarde, over heel deze wereld, over heel deze schepping, en dat hij begint op te treden. En dat moeten we altijd goed beschouwen. Wie verdrukt in de grote verdrukking? Christus verdrukt. Wie toornt in de eindtijd? Het Lam. De toorn van dat Lam is gekomen. Het Lam toornt. En over wie toornt het Lam? Waar raakt het Lam enorm vertoornd over? Over het volk van Israël. Dat eerst over de bediening, onder de bediening van Elia, Christus gaat verwachten, tot geloof komt. Maar dan opeens worden ze verleid, is daar de opkomst van de antichristus, de zoon des verderfs, in de christendom de antichrist genoemd, die zich in het Midden-Oosten ontpopt en ja, Israël verleidt, die zegt dat hij de Christus is, uiteindelijk zichzelf zet in Jeruzalem, in die herbouwde tempel en zich als God laat aanbidden. En op dat ongelovige deel van Israël, en we weten 2/3 van Israël valt af, er blijft maar 1/3 deel over wat trouw blijft in de verwachting van de Messias, dat zijn de verstandigen onder het volk, maar 2/3 valt af en over die 2/3, daar worden eigenlijk die violen, oftewel die schalen van Gods toorn, van dat toorn van dat lam, over uitgegoten. Die ongelovigen onder Israël, die krijgen bijvoorbeeld zweren, terwijl het gelovige deel geen zweren krijgt. En zo wordt iedereen onder Israël, die zich verbindt door dat getal te nemen, op hun voorhoofd en op hun hand, hè, zoals ze ook de gebedsriemen nemen op hun voorhoofd en op hun hand, zich zo verbinden met deze zoon des verderfs, met deze twee beesten, hè, de antichrist en de valse profeet, ja, die krijgen te maken met de toorn van dat lam. En in feite wordt nog genade ergens ook nog gegeven, want er wordt nog een evangelie aan ze verkondigd, ondanks alles. Die twee getuigen, die blijven optreden, maar die zorgen wel dat die oordelen over Israël en in wat bredere omtrek over het Midden-Oosten met nadruk komen. Heel die dag des Heren, ook in het Oude Testament, overal waar het maar voorkomt, ook in Openbaring waar het voorkomt, Bijbel Openbaring, daar wordt uitgebreid verslag gedaan over de dag des Heren. Die dag des Heren begint dus dat Christus als de Heren begint op te treden. Al de liederen, hè, die we hier ook in de bundel hebben, die je in de opwekkingsbundel hebt, die je aan de Heer hebt, die in allerlei liedboeken maar krijgen, maar op kan zoeken en vinden dat hier Jezus de koning van deze wereld is en dat hij alles in zijn hand heeft, dat is allemaal niet waar. Christus heeft het koningschap over deze wereld nog niet aanvaard. Hij heeft alle macht gekregen over hemel en aarde, maar hij oefent die niet uit. Hij zit aan Gods rechterhand. Totdat zijn vijanden zijn gezet tot een voetbank zijner voeten. En dan pas treedt hij op. Pas bij de 7e bazuin, hebben we vele keer gelezen in het Bijbel Openbaring. Dan pas wordt hij gedankt dat hij zijn koningschap over deze wereld aanvaard heeft. En dat hij gaat optreden en dat de tijd is gekomen om over de doden te oordelen en gerichten te oefenen. En dat doet hij dan ook niet direct. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en aarde. Dat hij nu al zou zijn de koning van hemel en aarde. Dat hij nu al zou kunnen optreden en het niet doet. Dat is dus niet waar. Dat lezen is heel duidelijk in Openbaring. Laten we dat nog maar eens lezen. Want zo begint de dag des Heren. In Openbaringen 11. Openbaringen 11. Waar staat als de 7e bazuin klinkt. Dat is ook de bazuin van zijn wederkomst van 1 Thessalonicenzen 4. Dat is de laatste bazuin. En de 7e engel blies de bazuin, vers 15, Openbaring 11, vers 15. En de 7e engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende, wij danken u Heere God Almachtige die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En dat is pas nu, hier in Openbaringen 11. Dan pas is dat, dat is niet nu. Dan staat er verder vers 18. En de volkeren waren toornig geworden, dat is met nadruk de volkeren in het Midden-Oosten, die zich vergrijpen aan het volk van Israël onder leiding van de antichristus. Maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en het om loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, dat is het gelovige overblijfsel van Israël, aan kleine en grote en om te verderven wie de aarde verderven. Ja, en de Heer Jezus Christus begint dan op te treden en te richten. Goed. Zo begint dus die dag des Heren. Die dag des Heren, daar gaat ook Johannes, die komt ook op die dag. Dat lees je in Openbaringen 1, vers 10. Openbaringen 1, vers 10. waar staat: ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En dat is het boek Openbaring. Dus je ziet wat gebeurt er met Johannes, die op Patmos is. Hij komt in geestesvervoering. Hij wordt weggevoerd in de geest. Waar naartoe? Naar een toekomstige dag. Naar de dag des Heren. En alles wat hij hier op die dag des Heren ziet geschieden, dat moet hij opschrijven. En dat schrijft hij ook op. Zo begint dus de dag des Heren. Die dag des Heren, die uitdrukking, hè, dat is dus niet de zondag. Hè, wat in de kerken ervan is gemaakt. Hij komt niet hier, zou je kunnen zeggen in vers 11, ik kwam in vervoering des geestes op de zondag. Hè, en ik moest wat op de zondag geschiedde allemaal opschrijven in een boek. Hoe ze dat in de kerken willen uitleggen, waar ze van de dag des Heren de zondag hebben gemaakt, dat begrijp ik niet. Maar echt, de zondag is niet de dag des Heren, zoals in de Bijbel het gebruikt wordt. Ik begrijp wel dat ze willen dat deze dag, de zondag, de dag is aan de Heer wordt gewijd. Maar zo kent de Bijbel de uitdrukking niet. De dag des Heren is een profetische dag. En is geen dag van 24 uur. Het is een periode die aanbreekt als Christus zijn koningschap aanvaardt. Die dag des Heren in het Nieuwe Testament komt maar 4 keer voor. Namelijk, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Hij komt voor in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 2. Maar ik begin maar in vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst, de parousia, de wederkomst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dat zal voor die Thessalonicenzen geschieden. Met het de Heere tegemoet gaan, terwijl die wederkomt op aarde. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief. Die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Ja, er waren mensen die zeiden, de dag des Heren is al reeds aangebroken. Nee, zegt Paulus. Die dag des Heren is helemaal niet aangebroken. Die dag des Heren is aanstaande. Die dag des Heren die breekt pas aan als die wederkomst plaatsvindt. En die vereniging met hem plaatsvindt. Dan pas vindt die dag des Heren voor ons aan. Alsof die dag aangebroken zou zijn. He, er waren mensen die waren helemaal in jubelstemming. He, die waren hun bezinning verloren. Anderen waren helemaal in onrust. Die waren helemaal door de war gebracht. Want, en hoe kwam het dan? Nou, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die zogenaamd van Paulus afkomstig was. Ze waren helemaal in onrust gebracht daardoor. Nee, zegt Paulus, die dag des Heren, die is niet reeds aangebroken. Waarom niet, zegt hij vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want wat moet eerst gebeuren? Eerst moet de afval komen. Wat voor afval? Ja, de afval onder Israël. Van allen die de Messias verwachten, dat ze afvallen van het geloof, dat ze de antichrist gaan aanvaarden alsof dat de Christus is. Die geeft ze natuurlijk uit dat hij de Messias is. Want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander. Nou, die zoon des verderfs, die tegenstander, die mens de wetteloosheid, ja, dat is de antichristus. Dat is de zoon des verderfs. Dat is het beest, hè, wat uit de aarde opkomt. Die zich verheft tegen al wat God of voor van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet. En waar is de tempel Gods? Die staat in Jeruzalem. Om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja. Hij verkondigt dat hij God is. En laat zich aanbidden dat hij God is. En we weten ook uit de rest van de profetie dat hij de verwoester is en dat hij die verwoesting, die gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld van zichzelf ook laat oprichten in de tempel in Jeruzalem. En dat hij zich zo door middel van dat beeld van het beest laat aanbidden. Dat is de tweede keer in het Nieuwe Testament dat de dag des Heren voorkomt. En we hebben het nog een keer, namelijk in de tweede Petrusbrief. 2 Petrus, hoofdstuk 3, 2 Petrus 3, hoofdstuk 10, vers 10, 2 Petrus 3, vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als we lezen in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. Hè? Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Ja. Hier bevind je helemaal het einde van die dag. Hier ontdek je dus dat die dag geen dag is van 24 uur, maar een periode. Die dag die breekt dus aan bij het aanvaarden van het koningschap van Christus over deze wereld. Hij komt onder andere ook weder. Hij richt zijn vrederijk op. En aan het einde van die 1000 jaar, ja, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. Ja. En dan zal de werken die daarop gevonden worden, die zullen openbaar worden. Goed, dat is dus die dag des Heren. Je zou ook die dag des Heren nog kunnen opzoeken in het Oude Testament, maar dat komt 19 keer voor, de dag des Heren. En dan zijn we nog wel even bezig. Maar misschien is het interessant om alleen de allereerste keer dat de dag des Heren voorkomt, om dat te lezen. Dat is in Jesaja, Jesaja hoofdstuk 2. En dan krijg je ook bevestiging erin, dat in Jesaja 2, dat het dat 1000 jaar vrederijk betreft, wat eigenlijk de dag des Heren omvat. Dat het eigenlijk begint met openbaring, waarin Johannes dus in geestvervoering weggevoerd wordt naar die dag des Heren, en dat hij dat begint te beschrijven, en dat hij een blik ziet in de hemelen, waar hij ziet dat Christus dat testament neemt, die 7 zegelen van het testament verbreekt, dat dan die 7 bazuinen gaan klinken, dat dan die 7 schalen van Gods toorn worden uitgegoten, met nadruk over het land van Israël, dat hij het koningschap aanvaardt en wederkomt. Ja, die uitdrukking in Jesaja, Jesaja 2, de dag des Heren komt voor in vers 12. Want er is een dag van de Heere der Heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden. Ja, dat gaat met nadruk over de hoogwaardigen onder het volk van Israël, die trots zijn. De dag des Heren tegen al wat hoog is, staat er bij mij boven de pericoop in vers 6. Het gaat over Israël. Voorwaar, gij hebt uw volk het huis van Jacob verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samen doet met kinderen van buitenlanders. Ja. Zo zal ook de situatie zijn straks, in die eindtijd, dat ondanks dat Israël wel tot geloof komt in de Messias, dat ja, zij toch meegevoerd worden door die mens der wetteloosheid, door die tegenstander, die zoon des verderfs, de antichristus, om in het Midden-Oosten daar toch samen met alle volkeren, met de Arabieren, met de Filistijnen enzovoort, door heel het Oosten, het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als de Filistijnen samen doet met kinderen van buitenlanders. Zo doen ze ook. Zo plegen ze in feite toverij en afgoderij en knielen ze voor het beeld van het beest die vrede en rust brengt in het Midden-Oosten. He, waar ze heden ten dagen wel rust en vrede proberen te brengen. He, en dan zie je ze weer in de afgelopen week ook weer. Dan zie je dan in Sharm el-Sheikh, he, dan zitten ze daar bij elkaar. En dan zie je dat Amerika aan de tafel zit en Irak en ze proberen met elkaar en Iran en ze proberen met elkaar allemaal in het Midden-Oosten tot een soort vrede te komen. Maar het lukt niet, het blijft onrustig en ook in de toekomst zal het onrustig blijven. Maar wie weet daar vrede te brengen en rust te brengen? De antichrist. Daarop gaat dus de Bijbel zo uitgebreid in. Vooral de Oud-Testamentische profetie. Daar zijn we natuurlijk nooit in een ochtendje mee klaar. Dat is veel te veel om te lezen. Maar het is wel goed om dat te weten. Dat ook 1 Thessalonicenzen 5 in die context is geschreven. Ja, dat die dag des Heren dus veel groter nog is. Lees dan voor uzelf nog eens. Jesaja 2 is helemaal door. En als Christus is wedergekomen. en die twee beesten in die pool des vuurs geworpen zijn. En Satan is gebonden, die eerst op de aarde wordt geworpen in die grote verdrukking. En daarna wordt gegrepen en in die put des afgronds wordt geworpen. Ja, dan wordt het rustig op heel deze wereld. Niet alleen het Midden-Oosten, maar het zal zijn uitstraling dan hebben naar heel deze wereld. Dan krijg je, en het zal geschieden, vers 2, in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren, dat is de berg Moria, vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en uit des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. En dan krijg je nog die ploegscharen, dan zullen hun zwaard tot ploegscharen omsmeden, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Ja, dat is het duizendjaar vrederijk met zijn wereldwijde uitstraling naar heel deze aarde, omdat Christus is de koning der koningen en de Heere der Heeren. En zo zullen al die volkeren langzamerhand tot wedergeboorte enzovoort worden gebracht. Goed, dat is dus de dag des Heren, waar Paulus dus in 1 Thessalonicenzen 5 van zegt, gij kent de tijden en gelegenheden, jullie zijn er heel goed van op de hoogte en je weet ook hoe, met nadruk, hoe die dag komt. En daar gaat het in feite om. Want die dag des Heren is voor de Thessalonicenzen in de handelingen nog steeds niet gekomen, ook niet voor Paulus. Ze zijn nog steeds in verwachting van die komst des Heren en hun vereniging met hem. Het hem tegemoet gaan. Het zijn bij hem. En voordat die dag komt, ja, zal eerst de afval komen. Afval van het geloof. Met nadruk onder het gelovige worden deel van Israël. En er blijft maar een gelovig overblijfsel over. Ja. En dan zal ook die gerichten komen, die oordelen komen, die schalen komen over het volk van Israël. Je zou kunnen zeggen dat wij nu leven, niet in de dag des Heren. Wij leven nu, zou je kunnen zeggen, in de dag des mensen. Die uitdrukking de dag des mensen komt maar één keer voor, namelijk in 1 Korinthe, hoofdstuk 4. 1 Korinthe, hoofdstuk 4. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Daar staat de dag des mensen. Dat lees je wel niet in de vertaling hier, maar het staat er wel. Er staat onder enig menselijk gericht. Dat staat eigenlijk in de grondtekst gewoon de dag des mensen. Het raakt mij zeer weinig of ik al door u nu op deze dag des mensen beoordeeld wordt. En hij zet hier de dag des mensen tegenover de dag des Heren in dit stukje. In de handelingen bevindt de apostel Paulus zich hier. En hij zegt, ja, het is nu nog steeds de dag van de mens. Hij zegt, maar op die dag van de mens word ik wel door mensen misschien beoordeeld, maar dat raakt me niet. Ik wacht liever tot de dag des Heren. Dan word ik door de Heren beoordeeld. Dat is wat hij zegt. Lees dat maar vanaf vers 1. Dan wordt het misschien wat duidelijker. Hij zegt, zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste betrouwbaar te blijken. Hij werd dus blijkbaar beschuldigd dat het niet helemaal betrouwbaar was, die Paulus. Maar hij zegt, nou dat raakt me niet. Vers 3, nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u, op deze dag des mensen beoordeeld wordt. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar zal maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Hij zei, ik wacht liever op de Heer. He? Als de Heer komt. De komst des Heeren daar is. Op de dag des Heeren. He? In plaats dat ik me nou druk moet maken hoe u over mij oordeelt over de dag des mensen. Ja, die dag des mensen. In de evangelische christenheid wordt het zo gezien. Dat je nu leeft in de dag des mensen. En dat je straks krijgt de dag des Heeren. Tussen de dag des mensen en de dag des Heeren ziet men een hele korte dag, dat heet dan de dag van Christus, die begint bij een opname van de gemeente, zo leert men, die duurt dan 7 jaar, de dag van Christus is dan de dag van Christus in de hemel, terwijl op aarde 7 jaar de grote verdrukking plaatsvindt. De 7 grote verdrukking voor Israël. En dan komt de Heer Jezus weder en dan begint de dag des Heeren. Die 1000 jaar lang duurt. Na die dag des Heeren leert men, komt de dag Gods. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus, ze zeggen, nu leven we in de dag des mensen. De opname is daar. De grote verdrukking op aarde, terwijl de grote verdrukking die heet in de hemel de dag van Christus. Daarna is de dag des Heeren 1000 jaar lang. En daarna de nieuwe hemel, nieuwe aarde, de dag Gods. Nou, ik ben het wel voor een heel groot gedeelte met ze eens, maar op een aantal punten niet. Ik geloof wel dat je zou kunnen zeggen, van in de handelingen, zou je kunnen zeggen, schrijft Paulus erover, dat die handelingentijd, voordat die dag des Heren komt, de dag des mensen is, de dag van de mens. En dat is waar hoor, want die dag des mensen loopt uit eigenlijk op de mens die zijn hoogtepunt bereikt. 666, zes tal van de mens. En de mens bereikt daarin ook zijn hoogtepunt. De mens der wetteloosheid. Het hoogtepunt hoe de mens kan komen. Als de mens zichzelf goddelijk maakt. En de mens is dat ook, is ook het streven van de mensen. De mens wil als God zijn. En de mens der wetteloosheid laat ook aan de mens zien. Dat hij zover kan komen dat hij zichzelf goddelijk maakt. Hij zichzelf kan aanbidden als een God. Enzovoort. De mens krijgt als ware hulp vanuit het rijk der duisternis. Verbindt zich met de mens. Enzovoort. Zo zie je dat tot een climax komen. En dan grijpt God in. Als het op zijn hoogtepunt komt. Zo was het in de handelingen. De grote verdrukking zou komen. De antichrist. De dag des mensen. Zou uitlopen op de dag des Heer. Inderdaad. Christus aanvaardt zijn koningschap. Begint op te treden. Heel Bijbelboek Openbaring gaat in vervulling. Al die oud-testamentische profetieën gaan in vervulling. Hij komt weder. Die 1000 jaar. De dag des Heren daarna. De dag Gods. Helemaal mee eens. Echter de dag van Christus gaan zij noemen. Dat stukje. Tussen waar zij zien de opname. 7 jaar. En dan een wederkomst. En zeggen nou die dag van Christus. Dat is in de hemel. Die 7 jaar. Nou ik geloof wel dat die dag des van Christus. In de hemel is, maar geloof niet in dat die dag van Christus die 7 jaar is. Ik geloof dat die dag van Christus de dag is waar we nu in leven. Waar we nu in leven, dat is aan de aardse kant inderdaad de dag des mensen. Je zou kunnen zeggen, die dag des mensen, die zou overgaan in een spoedige wederkomst van Christus, de dag des Heren. Dat is niet geschied in de handelingen. Die verwachting die Paulus had. En de Thessalonicenzen had en de Corinthiërs hadden. Die is niet in vervulling gegaan. Je zou kunnen zeggen, er iets is tussenin gekomen. Die dag des Heren is uitgesteld. En die dag des mensen duurt nog steeds voort op deze huidige dag. Maar deze huidige dag, wat er tussenin gekomen is, vanaf Handelingen 28, mag je noemen de dag van Christus. Want het is zijn dag, de dag van Christus. Dat Christus zich openbaar maakt, ondanks alles aan de wereld. Door de bediening van Johannes. Al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder van deze wereld. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Het is de dag van Christus. Als je het van Gods kant af bekijkt. Kijk je vanuit de hemelse kant. Is dit de dag van Christus. Kijk je het vanuit de aardse kant. Is dit de dag waar we in leven. De dag van de mens. De dag des mensen. Maar kijk je het van Christus uit, is het de dag van Christus. De dag waarin de Zoon des Mensen optreedt. Waarin hij roept uit de wereld een schare, een kudde. He? Dus eigenlijk helemaal de bediening van Johannes. He? de kinderen Gods die hij verzamelt uit deze wereld. Maar daarnaast doet hij nog een werk, want hij heeft een roeping onder kinderen Gods, een verkiezing onder kinderen Gods, waarin hij het lichaam, waaruit hij het lichaam van Christus samenstelt, met een bovenhemelse roeping, een heilige roeping die boven is, of die van boven is, en die boven ons staat. Dat is eigenlijk de dag van Christus. En het is bijzonder dat die uitdrukking, de dag van Christus, alleen maar voorkomt in de brieven die Paulus na Handelingen 28 schrijft. Dan pas alleen lees je in Gods woord over de dag van Christus. En dat is bijzonder, die dag van Christus, want lees dat maar eens in Filippenzen 1. Filippenzen 1 vers 6, dat is de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En zo doet hij dat in uw en mijn leven ook. Heel mijn leven en heel uw leven is Christus bezig. En gaat hij voort met het goede werk wat hij in mij begonnen is. Maar als ik aan het eind van mijn leven aankom en ik leg mijn hoofd neer, dan opeens, op welke dag ben ik dan? Op dezelfde moment, dan ben ik boven. En dan ben ik niet meer op de dag van de mens, maar dan ben ik op de dag van Christus Jezus. Zo ook in vers 10. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. En nou in vers 23. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. En als je heen gaat en met Christus bent, dan ben je op de dag van Christus. Want de dag des mensen is voor Christus uit de dag van Christus. En Paulus ziet er ook naar uit naar die dag. En dat is de laatste keer dat dat voorkomt in de Bijbel. Filippenzen 2 vers 16. Waar hij zegt tegen de Filippenzen dat ze moeten onbesmet moeten blijven. Hè? Vers 15 weer dat onberispelijke van hoofdstuk 1 vers 10, hè, dat je rein en onberispelijk zult zijn tegen de dag van Christus, staat die vers 15, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende meid en roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Dat is die dag van Christus. Het mooie is dat die dag van Christus ook deze dag is. Het is de dag dat Christus handelt. Dat hij wel niet als de Heere optreedt. Want dat is de dag des Heeren. Dan maakt hij zich bekend als de God van het verbond. Dan treedt hij op als de Heere en de Heerscharen. Als de Heere en de Heere, de Koning der Koningen. Dan aanvaardt hij zijn koningschap. Maar het is nu de dag van Christus. De dag dat hij zich aan de wereld bekend maakt. Dat hij uit de wereld een schare roept en dat hij uit die schare van kinderen Gods een groep roept die deel krijgt aan een hemelse roeping, een heilige roeping, het lichaam van Christus. Ja, gaan we terug maar gauw naar 1 Thessalonicenzen 5, anders komen we er niet mee klaar voor morgen. Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen. Ja, het is typisch uit de profetie. Typisch het beeld van Israël. Typisch het beeld dat Israël onder de bediening van Elia en de bediening ook later van Mozes, de twee getuigen, tot geloof komt. En de bediening van de 144.000 uitverkorenen. Tot geloof komt. 12.000 uit iedere stam. Zij komen tot geloof. En ze bekeren zich. Ze aanvaarden Christus als hun Messias. En ze gaan hem verwachten. En toch, ze laten zich door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, laten zij zich als ware begeisteren door die valse profeet. Door die door die zoon des verderfs. En alles ook wat die valse profeet in Openbaring ten tonele voert. Dat maakt een enorme indruk op Joden. Met nadruk op Joden. Als vuur notabene uit de hemel neerdaalt op een offer. Dat is echt een teken voor een Jood. Wij zouden dat spectaculair vinden of zo. Maar in Joodse begrip, als dat geschiet, dat zag je al bij Elia op de Karmel. Dan weet je dat het de Heere is. En die valse profeet die imiteert dat. Dat als het ware vuur van de hemel daalt op het offer. Enzovoort. Zoals Openbaringen 13 ook laat zien. Hij aapt echt God na. De Israëliet die tot gelovende Messias gekomen is, ja, die, zal maar zeggen, die trapt daarin en die struikelt, die wordt verleid. En Christus hamert daar expres op in Matthäus 24, dat ze zullen worden verleid. En ook Johannes in zijn brieven hamert erop, ook Petrus enzovoort. Het is niet voor niks dat ze zo daarop hameren. En ook de oudste mensen profetie over op heel die verleiding. En dan komt er ook rust als ze daarop ingaan. Want als ze dat verbond als Israël, terwijl ze de Messias als ware verwachten, die hoop hebben, laat zich toch verleiden om die antichrist aan te nemen en dat verbond met die 10 staten in het Midden-Oosten aan te gaan. Gooi alsjeblieft al die onzinboekjes van dat die 10 staten Europa zijn en weet ik het allemaal. Gooi die gedachte alsjeblieft overboord. Die 10 staten zijn niet die 10 staten van Europa, dan gaan wij weer onszelf in het middelpunt plaatsen. Die 10 staten zijn gewoon de 10 staten die al in het Oude Testament, notabene de psalmen, genoemd zijn. Waarover Jesaja al die profetieën hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk heeft. Ook Jeremia, ook Ezekiel. Daar komt België en Frankrijk en Duitsland en Nederland echt niet in voor. Het gaat over Babel, over Assyrië. Het gaat over al die volkeren in het Midden-Oosten waar al die profetieën over gaan. Het zijn die 10 staten in het Midden-Oosten. Daar sluit Israël dan een verbond mee. En de Bijbel noemt dat een monsterverbond. Laten we dan maar 1 tekst lezen ervan. Daniël 9. Ik denk dat het bekendste tekst erover, over dat verbond. Daniël 9, vers 27. Daniël 9, vers 27. En hij zal het verbond, dat is het gesloten verbond, wat Israël dan met hen gesloten heeft eerst, dat maakt hij opeens de laatste week, de 7e week, er moeten nog 3 weken geschieden, volgens Gods woord, maar 3 weken, 3 jaar weken. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken een week lang. En wat doet hij midden in de helft van het week nadat hij dat verbond zwaar gemaakt heeft voor Israël? Dat monsterverbond. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dus na 3,5 jaar, in die laatste week, wordt dat heel erg zwaar voor Israël. Want dan houdt nog het spijsoffer en slachtoffer op. Wat doet hij? Nou, hij laat in een vleugel. Op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wil het aan de voleinding toe en waartoe vastbesloten is en dat zal zich uitstorten over wat woest is. Het is een hele kromme vertaling van het Hebreeuws, maar in feite staat er gewoon dat de gruwel der verwoesting wordt opgericht. En de gruwel is in de Bijbel altijd een afgodsbeeld, loopt parallel met Matthäus 24. We hebben in het verre verleden daar uitgebreid bij stilgestaan. Het is het afgodsbeeld, het beeld van het beest, wat daar zal worden opgericht in Jeruzalem. Het is allemaal, de eindtijd concentreert zich in het Midden-Oosten, concentreert zich in Israël, concentreert zich in Jeruzalem, nergens anders. Al die leuke films van en er is als een dief in de nacht, want we hebben nou 1 Thessalonicenzen 5 vers 4, als een dief in de nacht, hebben ze films van gemaakt, als een dief in de nacht, dan blijkt dat in Amerika, het dan opeens daar afgodsbeelden zijn. In de Bijbel is er maar 1 afgodsbeeld, 1 beeld van het beest. Dat staat niet in New York, dat staat niet in Amsterdam, dat staat maar op 1 plek, dat staat in Jeruzalem. Nee. Al die wereldwijde voorstellingen van de grote verdrukking, gooit alsjeblieft aan de kant. Blijf bij de Bijbelse scope. En lees nog eens na anders de brochure. Vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats? Wil je weten wat meer weten over Daniël 9 over die 70 weken. Lees dan eens nog eens goed die brochure. De 70 weken van Daniël die ik geschreven heb. Ja. Hou het vast aan de Bijbelse context. En laat je niet verleiden tot die massa-interpretaties die zo populair zijn. En, en zo leuk. Maar het rukt de Bijbel toch behoorlijk uit zijn verband. Nou, dan is het monsterverbond wat ze met hen sluiten. En dan krijg je ook inderdaad die situatie als dat monsterverbond eerst gesloten is. Van vrede, vrede, geen gevaar. Er komt rust. Ja, maar de rust is schijn voor Israël. Ze denken dan als ware dat het vrederijk is gekomen. Hè? Vrede, vrede, geen gevaar. Er is rust alom voor Israël. Eindelijk rust in het Midden-Oosten. Dat is waar de politiek naar uitziet, moet de benen. En de antichrist weet dat eerste bewerkstelligen. En dan vergrijpt hij zich aan dat volk. Waarom? Omdat er een deel is wat niet gelooft. Een deel is wat zich verzet. Lees maar Daniël 11. Vers 21. Dat is de opkomst eigenlijk van die zoon des verderfs, hoe dat geschiet. En in zijn plaats, hij komt voor een ander in de plaats, zijn daar 10 staten en hij weet een plekje te veroveren. Die is een verachtelijk manneke eigenlijk. Je zou nooit verwachten dat die antichrist het zo verschopt, maar hij schopt het zo ver. Hij weet politiek heel handig in te kleden. Hij zijn ster reist. Hij komt voor een ander in de plaats. En later, als je het breder gaat lezen in de Bijbelse profetie, lees je dat hij nog 3 anderen van hun plaats stoot. Hij is een kleine hoorn. Die stiet omhoog, stiet 3 andere hoornen uit. En weet zo als waar aan de macht van die 10 hoornen te komen. Die 10 staten in het Midden-Oosten. Vers 21. En in zijn plaats zal een veracht man opstaan. Dat is die antichrist. Wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Nee, je zou het nooit verwachten van hem. Onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken. Dat is uitgelezen hij. Alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden. Ja, ook een vorst van het verbond. Dat is een heel breed verbond onder de 10 staten. Zo is dat verbond wat uiteindelijk ook met Israël gesloten wordt. Waar Jeremia, waar Jesaja noemt ermee, en ook kleine profeten van zeggen tegen Israël waarschuwen, dat verbond moet jullie niet sluiten hoor. Met die 10 staten. Niet doen. Ze doen het toch. En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, en dat doet men, zal hij bedrog plegen. Zo zal hij omhoog komen en sterk worden met weinig volk. Er zijn niet zoveel mensen die achter hem staan. Wel, dat was met Adolf Hitler ook. Je had niet zoveel mensen achter hem staan. Maar hij greep de macht. En onverhoeds grijpt hij. Komt hij zo omhoog, wordt hij sterk en grijpt hij de macht in het Midden-Oosten. En weet hij dat verbond wat vrede zal brengen in het Midden-Oosten. Hè, waar 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 van zegt, het is nou alles rustig zeg. Eindelijk vrede. Hè? En natuurlijk de wereld is er ook wel bij verbonden. Net de Amerikanen zullen ook aan tafel zitten. Hè? In Daniël 7 kom je waarschijnlijk ook wel de Verenigde Staten tegen. Kom je ook Rusland tegen als de beer. En kom je ook de adelaar tegen. Enzovoort. Maar goed, dat is veel te breed om dat te behandelen hier. Maar goed, je ziet hier zijn opkomst. Je ziet hier ook dat verbond. Neem we maar een sprongetje. Gaan we naar vers 31. Want dan heb je dan dat het misgaat, vers 31. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Zij zullen het heiligdom, dan ben je een stuk verder in de geschiedenis. En zullen het heiligdom, dat is in Jeruzalem, dat is de tempel, de vesting ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel, dat is een afgodsbeeld in Gods woord, een afgodsbeeld, het beeld van het beest, oprichten die verwoesting brengt. Dat is Matthäus 24. Dat is Daniël 9 vers 27. En degene die zich misgaan tegen het verbond, dat zijn de gelovigen, die verzetten, zijn gelovige joden, die verzetten zich tegen het verbond, zal hij door vleierij tot afval bewegen. Daar heb je de afval van 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Eerst zal de afval komen, de afval van het geloof. En de antichrist zal door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent, dat is gelovig overblijfsel, de Israëlieten onder het volk die zijn God kent en Christus blijft verwachten, zal sterk zijn en daden doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. maar zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Je ziet, er zijn verstanden onder het volk van Israël. Je zult de velen tot inzicht brengen en hun waarschuwen. Hij is het niet, trap er niet in, enzovoort. Maar er zit heel veel geestelijke vleierij bij, dat je bijna niet herkennen kan dat het de antichrist is. Je denkt echt, hij is de Christus. Hij brengt vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. En zie eens wat hij allemaal doet en wat die valse profeet allemaal ten tonele voert. Het is er allemaal niet te geloven. En staat er, vers 34, doch terwijl ze struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden, dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. Het is wel zo erg, staat er, sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden, tot aan de eindtijd, want deze toef nog tot de vastgestelde tijd. Dat geschiet, die eindtijd is dan die 3,5 jaar, dan kan ook. Dan zou je zien dat in het eind van die 3,5 jaar het gelovige deel, gelovige overblijfsel van Israël vlucht in de woestijn. En dat ze daar veilig verborgen zijn. Terwijl de anderen, ja, moeten meemaken. 2/3 van het volk krijgt te maken met al die oordelen waar Christus ook nog eens een keer van zijn kant uit, nog eens van bovenaf, nog die oordelen over Israël laat komen en over die antichristus. En als ware aantoont dat de Christus helemaal niet is. Dat zit erachter, is de toorn van het lam. Goed. Ja. Hoe laat leven we? Dat gaat niet lukken. Dat gaat nooit lukken. Maar goed, laten we maar dan snel wat verder lezen. Vers 4. 1 Thessalonicenzen 5, vers 4. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de nacht toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaan daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Ja, Paulus roept dus hierop, dus ook de Heere Jezus, hè, met de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden enzovoort. En meer voorbeelden dat ze moeten waken. Eigenlijk het woord uitzien. Ze moeten uitzien, profetisch uitzien. Hè, van wachter, wat zegt u, hè, van de dag? Hè, de nacht is er, maar je moet niet gaan slapen. Je moet wakker blijven. Hè, je moet blijven waken, van de Heere komt. Maar, en wat is het doel? Niet, we zijn niet gesteld tot toren. Vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, de toorn van het lam, wat komt? Nee, maar tot het verkrijgen van zaligheid. En wanneer komt die zaligheid? Als Christus wederkomt, nog bij hun leven. Opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vers 9, het gaat om het leven. Ze zouden het vrederijk dan met hem ingaan. Ze moeten volharden tot het einde. Ze zijn dus kinderen des daags. En ze moeten, als het ware, de harnas van het geloof aandoen. Ze moeten vast blijven houden in het geloof aan het woord van God. En de liefde. Geloof, hoop en liefde. Hè? Vers 8 is in het vers. De harnas aandoen. Zodat je bewapend bent. Je moet gewapend zijn in die eind. Dat je niet laten verleiden. En vast blijven houden aan de Bijbelse hoop. En je niet laten verleiden door die zoon des verderfs die zich uitgeeft als de Christus. En ook die helm. Hè? De helm van de hoop der zaligheid. Die moet je aandoen. Je moet als het ware een helm op je hoofd doen. Zorg dat je in je denken, dat je denken beveiligt met de echte Bijbelse hoop. Dat moet je echt in die tijd doen. Hè. En je moet wakker en nuchter blijven. En niet je in slaap laten sussen. Hè. Nou, dat is eigenlijk steeds de trend. Want als je doorleest, ook in vers 12, staat alles in die tijd die Thessalonicenzen en Paulus meemaken, richting die eindtijd. Die ze meemaken zullen in zijn beleving. die afval die komt en daarna de wederkomst. Maar zo gaat het ook door. Vers 12. Wij verzoeken u broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u lijden in de Heer en u terechtwijzen te erkennen en hen zeer hoog te achten in de liefde om hun werk, houd vrede onder elkander. Ja. Als je blijft luisteren naar die verstandigen onder het volk, om maar met Daniël te spreken, zij die voorgaan, zij die de leiding hebben, zij die hier zich de moeite getroosten, u te leiden in de Heer, ja, die moet je erkennen. Als je die niet gaat herkennen en je gaat ervan afwijken en niet meer naar hen luisteren, ja, dan laag je verleiden misschien wel. Je moet je niet laten verleiden, je moet nuchter blijven. Dat is de oproep. En dat was de oproep onder de Thessalonicenzen uit Paulus. Je moet ze zeer hoog achten en je moet die mensen erkennen. En als je dat blijft doen en aan hun prediking vasthoudt, ook in die einde, als de Israëlieten zouden blijven vasthouden aan de prediking van Mozes straks. En de prediking van die 144.000 getuigen. En de prediking van Elia. De prediking dus van die twee getuigen. En ze houden er allemaal aan vast. Zoals aan die engel die van de hemel komt en een eeuwig evangelie verkondigt. En ze houden aan het evangelie vast. Ja mensen, dan hoeven ze niet te struikelen. Nee. Dan blijf je wakker. Dan blijf je waken. Je bent de kind des dags. En de dag des Heren komt. De nacht is ver gevorderd. Maar de dag komt. Nog een korte wijl. Hè? Die komst zal niet op zich laten wachten. Dat is de situatie in de handelingen. Dat is de situatie van 1 Thessalonicenzen 5. En moet je dan doen? Vers 14. Als je dan in die situatie. Nou, wij vermanen uw broeders. Wijs de ongeregelden terecht. Beurt de kleinmoedigen op. Ja, sommigen zullen er echt tegenop zien. Komt op voor de zwakken, heb geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelden, maar jaagt in alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u ten alle tijden, bid zonder ophouden. Dankt onder alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus in opzichte van u. Ja, lees dit wel allemaal in die tijd van het einde wat ze gaan meemaken. Die afval. Wat zijn dan die ongeregelden? Vers 14. Wij vermanen uw broeders, wijs de ongeregelden terecht. Waarin waren ze ongeregeld? Nou ja, er waren een aantal Thessalonicenzen, die komt zo. Weet je wat ik doe? Ik hou op met werken. Lees maar, anders ga je van die ongeregelden van alles maken. Maar ga je naar 2 Thessalonicenzen 3, vers 11... Dan weet je meteen waar ze ongeregeld in waren, die Thessalonicenzen. Vers 11. Wij horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen. Wat was dat ongeregelde gedrag dan? Nou, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Heer Jezus Christus dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. En er waren sommigen die zeggen, nou de Heer die komt zo weder, joh. Die hoeft helemaal niet meer te werken. En die hadden een baantje erop gegeven. Nee, zegt Paulus, dat is ongeregeld leven. Dan ga je leven op de zak van een ander. Dan ga je brood eten van een ander. Ja, want er moet toch wel inkomen komen. Zulke mensen bevelen wij, vermanen wij. Dat ze rustig bij hun werk blijven. Gewoon aan het werk blijven. Dat is wat Paulus zegt. Zo zie je dat soms, ja. Als je in zo'n tijd leeft, je verleid kan worden. Dan denk je, nou de Heer komt, weet ik. Ik hoef niet meer te werken. Straks is de Heer er en dan zorgt hij voor alles. Frederik komt eraan. Hè? Misschien wel erg logisch nagedacht, maar niet juist, zegt Paulus. En anderen, ja. De kleinmoedigen die moesten opgebeurd worden. En de zwakken en er moest geduld gegeven worden. En niet kwaad met kwaad vergelden. Het ging een hele spannende tijd, gingen ze tegemoet. Ik kan me voorstellen dat ja, als die antichrist komt, komt er ook zo'n soort geheime dienst, zo'n Gestapo, treedt dan op. En misschien brengt dan wel de een de ander aan. Bij die antichristus. Want hij gelooft niet in die antichristus. Hij knielt niet voor het beeld. Hij neemt het getal van het beest niet aan. Je kan niet kopen en verkopen. Enzovoort, enzovoort. Hij heeft niet als ware de gebedsriemen omgedaan op het voorhoofd en de hand. En handelt zo en verbindt zich zo met die antichrist. En dan geeft men elkaar aan. Ja, kwaad met kwaad mag je gelden. Jaagt het goede na. En verblijf je nou ten alle tijden. Ook al wordt het moeilijk voor Israël. Die grote verdrukking die komt eraan. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Enzovoort. En verder ook vers 19. En dan moet je in één keer lezen hoor. Vers 19, 20, 21 en 22. Dooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Maar toets alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. Het hoort bij elkaar. Het gaat hier over profetie. De gave van profetie. Die hebben we tegenwoordig niet, de gave van profetie. De gave van profetie was iets wat je in de handelingen had. Hoe kom je dat tegen? Nou, dan kom je bijvoorbeeld tegen die gave van profetie in 1 Korinthe 12. Maar onder andere wordt dat allemaal, die profetieën, die gaven worden opgenoemd. Maar wat lees je dan onder andere? Zoek het eens op in 1 Korinthe 12 over die gave van profetie. 1 Korinthe 14. Daar wordt het nog wat beter benadrukt. Vers 22. 1 Korinthe 14. Vers 22. Waar is de profetie voor? Derhalve zijn de tongen een teken voor hen die geloven. Dus de tongen zijn een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Dus waar is profetie voor? De gave van profetie was voor de gelovigen, niet voor de ongelovigen. En wat deed je met profetie? Wat was profetie eigenlijk voor iets? Vers 3 van dit hoofdstuk. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Het is gewoon spreken in het openbaar. En tevens de profetie uitleggen. De profetie ook van het Oude Testament toepassen. En dat aanvullen ook met eigen inzicht die de geest van God je geeft. Profetie over de tijd van, zal ik maar zeggen, van toen. Ik ga zeggen de tijd van vandaag, maar ja. Je kan de tijd van vandaag niet in Gods profetisch woord lezen. Maar de tijd van toen kon je wel in Gods profetisch woord lezen. Ik geloof niet in de uitspraak van Johannes de Heer dat je de krant kan lezen naast de Bijbel. Dat is onzin. Deze tijd is niet iets waarin de Bijbel over is geprofeteerd. Dat zal straks weer zo zijn. Als die tijd weer komt en die tijd aanbreekt, ja, dan zal je de gebeurtenissen die in openbaring staan en die ook in de Oud-Testamentse profeten staan. Al die gebeurtenissen kan je dag na dag gewoon bijna volgen in de krant. Je kan de krant naast openbaring leggen, maar het is nu onzin om de krant naast openbaring te leggen. Openbaring gaat nu niet in vervulling, dat wil men wel. En ze hebben hele leuke magazines en erover. Van de middernachtsgroep en van het zoeklicht. En er hoeft maar wat te gebeuren in de wereld. En dan worden gelijk grote artikelen geschreven. Dat dit of dat is in vervulling gegaan. Maar het klinkt klaar een nonsens. In onze tijd gaan helemaal geen profetieën in vervulling. Maar in de handelingen wel. In die tijd wel. Want de tijd ging er naartoe. En er was ook profetie over. En er moest ook gewaarschuwd worden. Zoals Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 5 waarschuwt. En dan staat er in vers 29 hoe dat in de samenkomst voort ging. Want, vers 29, wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen. Ja, die uitleg die gegeven werd aan de hand van de profetie, met eigen inzicht en ook door Gods geest beïnvloed, kwam er een prediking uit, stichtend, bemoedigend, vermanend, maar met 1 Thessalonicenzen 5 te spreken, de een die werd opgebeurd en de ander die werd als ware met ander geduld geoefend en de ongeregelde werden terecht gewezen, werd opgeroepen zich ten alle tijden te verblijden, zonder ophouden te bidden, te danken onder alles enzovoort. Maar wat moesten ze wel doen met die profetie als twee of drie aan het woord waren geweest? De anderen moeten het beoordelen. Ja, dat was altijd wel het probleem. Het is altijd het probleem met zo'n prediking. Je moet het wel beoordelen, want daar zit hem de kneep. Want Paulus waarschuwt ook in die tijd herhaaldelijk voor valse profeten, voor leugenprofeten, die iets verkondigen wat niet correct is. En met nadruk zou er ook door die afval, hoe komt die afval tot stand? Ja, door die leugenprofeten. Door valse profetie. Van dat is de Christus, terwijl die de Christus helemaal niet is. Dat is ook altijd, en zal ook straks weer, als het waarachtig gaat geschieden. En die eindtijd komt onder het volk van Israël. Dat zal het probleem zijn als daar de grote valse profeet optreedt. En die vele valse profeten onder hem, die dat verkondigen onder het volk. En in feite niet de waarheid verkondigen, maar de leugen. En dat is altijd het probleem, hè? Met deze gavenprofetie, die trouwens heden de dagen helemaal niet voorkomt. Tegenwoordig komt geen profetie voor die gavenprofetie. Die is echt vast aan de handelingen. Men wil dat tegenwoordig wel imiteren. En zegt men doodleuk dat je daar een opleiding voor kan gaan volgen. Wat een boerennonsens is dat, zeg. Maar ja. Tegenwoordig de christen die gelooft bijna alles, hè, wat hem soms voorgekauwd wordt. Maar in deze tijd, de gavenprofetie kan niet geschieden. En geschiet ook niet. Het is niet zo dat je kan zeggen, ach, ik ben daarvoor in opleiding en ik profiteer. En af en toe, ja, 90% is wel mis, maar 10% heb ik toch bij terecht te end. Hè. En nou, misschien dat volgend jaar ik 50% wel goed doe. 50% niet. Of nog 10 jaar verder, dan kom ik misschien op 80% goed profiteren. 20% niet. Nee, wat zegt Gods woord? Gods woord zegt een profeet, als hij namens God spreekt, is voor 100% correct. En kan je betrappen erop dat één ding niet in orde is, dan profeteert hij of, zegt de Bijbel, op eigen noemer, hè? Uit eigen idee, of het is een leugenprofeet. En de Bijbel zegt dan moet je naar hem niet luisteren. Dan moet je hem als ware van je afkeren. Dan moet je niks mee te maken hebben met die leugenprofeet. Maar dat is best wel een probleem in de handelingen, als mensen dus met die gaven van profetie het woord gingen voeren. Ze hadden namelijk geen Nieuw Testament. Ze hadden alleen het Oude Testament. En ze pasten de profetie van het Oude Testament toe in hun tijd. Verkondigden. En wezen dus op allerlei omstandigheden in het heden om hen heen. Verklaarden dat in het licht van het profetisch licht. Maar wat was nou waar en wat was nou niet waar? En ook straks is dat dezelfde situatie. Wat is nou waar en wat is nou niet waar? En je ziet, de verleiding is nog heel groot om wat niet waar is, hè, de zoon is verderfs, om die als de Christus te aanvaarden. Nou, wat moet je dan doen? Vers 19, om naar 1 Thessalonicenzen 5 terug te gaan. Doof de geest niet uit. Paulus zegt eerst tegen die gemeenteleden van Thessalonica, als je nou die gave van profetie hebt, dan moet je hem ook gebruiken. Doof de geest nou niet uit. Hè? Iemand die zijn gave niet gebruikt, als iemand in deze tijd de gave heeft om voor te gaan, de gave heeft om spreken, en hij doet het niet, hij houdt zijn gitaartje aan de wilgen, om zo maar te zeggen, dan dooft hij de geest uit. Dan dooft hij die gave bij hemzelf uit. Dan dooft je de geest uit. Er staat wel geest met een grote letter. Dat is maar de vraag of je dat met een grote letter moet schrijven. Hij beurt als ware de mensen die gave van profetie hebben onder Thessalonica, onder de Thessalonicenzen, die gaven ook echt te gebruiken. En hij zegt tegen de hoorders in de gemeente van Thessalonica, veracht nou die profetieën niet die ze uiten. Veracht die profetieën nou niet. Als zo'n profeet spreekt en hij sticht en hij vermaant en hij bemoedigt, luister dan naar hem. Maar, zegt hij, toets wel alles, hè, wat ze zeggen. Alles toetsen. Aan het Oude Testament in dit geval. Toets alles aan het woord van God. Dat is de enige toets die je hebt. En behoud het goede, onthoud u van alle soorten van kwaad. Dat hoort bij elkaar. Het is alles toetsen. En als je gaat toetsen, dan ga je schiften. Eén deel neem je wel en het andere neem je niet. Het goede behoud je, het kwade daar ontdoe je je van. Dat hoort bij elkaar. Ze hebben het losgekoppeld door er twee teksten van te maken. Toets alles en behoud het goede. En dan gaat er een nieuwe tekst beginnen. Onthoud u van alle soorten van kwaad. Alsof het iets aparts is. Nee, je gaat alles toetsen. Al die profetieën die op je afkomen, dat moesten die Thessalonicenzen doen. Wat moesten ze doen? Het goede moesten ze voor zichzelf houden. Behoud het goede, maar onthoud je van het kwade. Je moet schiften. Het goede van het kwade in die profetie. En verder dan nog, vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, een geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid ook voor ons. Ja, waar is het helemaal op gestoeld weer? Ja, weer op dat ze zullen bewaard blijven. Hè? Vers 23 aan het eind, dat ze geheel en al onberispelijk bewaard blijven. Tot wanneer? Ze in leven zullen ook blijven. Tot de komst des Heren. In het geloof zullen blijven staan, zich niet zullen laten verleiden. En wie doet dat? Wie zet ze apart? En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. Wat is het woord heilige? Dat weten we wel. Dat is apart zetten tot een goddelijk doel. Scheiding maken. God zet je apart. Dat doet wat de Heere doet. De God des vredes doet. En hij is getrouw. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij zet ze ook apart. Hij is ook aan ze bezig om dat te doen. Want bij de komst van onze Heer Jezus Christus moeten ze in alle delen onberispelijk bewaard blijken te zijn. Bij de parousia van Christus. Daar is het op gericht. Op de komst des Heren. De komst van onze Heer Jezus Christus. Helemaal. De gehele mens. Geheel uw geest, ziel en lichaam. Het is maar de vraag of je daar de drie-eenheid in moet lezen van geest, ziel en lichaam, zoals velen dat willen. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat dat één steeds de beschrijving is van de gehele mens, uw geest, de mens met al zijn geestelijke vermogens, zijn ziel, niet een apart zieltje, wat men ervan maakt alsof we een apart zieltje hebben. Nee, de ziel is ook de hele persoon, dat is zijn hele zijn, zijn hele optreden en zijn lichaam, zoals we hem kennen, met al zijn mimiek, met al zijn spreken, hoe die zich openbaart, zoals hij eruit ziet enzovoort. Zich gedraagt onder ons. Dat is steeds eigenlijk de gehele mens. Hè? Het is dus niet, ik geloof helemaal niet in hier in wat ze ervan maken. Apart een geest, apart een ziel, apart een lichaam. Maar dat steeds de beschrijving is van de gehele mens. Hè? Zoals ook bijvoorbeeld Marcus 12 het heeft. Zoek dat toch maar even op. Marcus 12. Marcus 12. Er staat in vers 29, Marcus 12 vers 29, welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde het eerste. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één en gij zult de Heere uw God lief hebben. En dan komt het. Uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. Uit geheel uw verstand. Uit geheel uw kracht. Mijn vraag. Is de mens hier dan soms een viereenheid? Wel nee. Kan je er ook niet van maken. Ook steeds de beschrijving van de gehele mens. Uit geheel uw hart. Uit geheel uw ziel. Uit geheel uw verstand. Uit geheel uw kracht. Steeds de beschrijving van de gehele mens. En dat is hierin 1 Thessalonicenzen 5, met nadruk ook het geval, dat ze geheel en al onberispelijk bewaard zullen mogen blijken te zijn. Wat hun geestelijke vermogens betreft, wat hun hele denken betreft, wat hun hele ziel betreft, wat hun hele zijn betreft, hun hele persoon betreft, hun hele lichaam betreft, helemaal compleet bewaard mogen blijken zijn bij de komst van onze Jezus Christus. En dan zegt hij, broeders, bid ook voor mij, bid ook voor ons. Opdat wij ook onberispelijk bewaard zullen blijven te zijn tot die komst van Christus. Het is niet alleen dat Paulus zich denkt van, nou dat gaat mij nooit overkomen. Nee, hij stelt zich daar niet boven. Bid ook voor ons. En eindigt hij, vers 26. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief aan alle broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Ja. Hij bezweert ook nog, hè, dat dit voorgelezen wordt, deze brief aan alle broeders. Dat was blijkbaar bang. Dat toch een aantal, ja, die brief niet zouden lezen. Dat het wel belangrijk was om die brief te lezen. Heel belangrijk was. Daardoor legt hij zo erg de nadruk erop. Ik bezweer u. Ik vraag u echt nadrukkelijk. Omdat die brief voorgelezen wordt aan iedereen. Dat iedereen kennis neemt van deze brief. Dit was het. 1 Thessalonicenzen.